Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Ja, je wil ook niet dat hij zegt, oh, ik heb weer de gommers. Verschrikkelijk. Ik voel me verschrikkelijk. Heb je ook de gommers? Ja. Oh.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @bnrnieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je er weer bij bent. Zometeen hoor je bijvoorbeeld over een nieuw coronamedicijn dat ze aan het testen zijn in Israël. En of het aantal procent betrouwbaarheid van de vaccins nog van belang is voor 60-plussers. Sommige vaccins hebben 90%, 95%. Sommige dan weer 66, 70%. Hoe zit dat? En moet je daar nog zorgen mee maken als je wat ouder bent? Ik krijg veel vragen daarover. Allereerst, Diederik. Het is ijstijd, hè? Op dit moment al geschaatst.
Nee, maar dat ga ik wel doen morgen. Ik had een drukke dagen. Vandaag nog een drukke dag, maar morgen en zondag ga ik alleen maar schaatsen.
Dan is er tijd om, ja, om toch even een paar...
Alles laat ik vallen en ik ga echt schaatsen. Ik bedoel, ik woon in de polder. Ja, bij ons heb je echt prachtige kleine riviertjes.
Je kan eigenlijk de achterdeur uit en direct wegschaatsen.
Ja, en ik heb dan een paar jaar geleden, dat is alweer een tijd geleden natuurlijk, met mijn middelste zoon zo'n tocht gemaakt. Ja, dat kan helaas niet, maar dat zou ik nog het liefste vinden. Maar ja.
Nou, de slootjes af dan maar in de polder.
Ja, gewoon de slootjes op weg naar de molens.
Nou, daarom, want je moet ook gezond blijven, dus dan is schaatsen op dit moment best gezond, denk ik, als je wat afstand aflegt.
Ja, en het is buiten. En het is ook, het voelt ook gewoon goed. Je merkte het ook. Iedereen is toch met andere dingen bezig. We konden ons druk maken over de Elfstedentocht. Nou, hij komt niet. Nee. Maar ik vond het wel mooi om te zien dat er eens wat anders is dan dat afschuwelijke, rottige virus. En dat we ons nu druk konden maken over wat we moeten doen met die... Elfstedentocht, ja.
Ook een afleiding voor u dan? Ja, u zit er toch middenin nog steeds, wat betreft dat virus.
Ja, ik word er wel blij van. Dat je ook iets doet of iets naartoe te kijken hebt. En dat de omgeving is anders. Er gebeuren andere dingen. Ja, het zet je toch wel...
Een hele brede glimlach op het gezicht.
Ik word er wel blij van.
Dat is toch mooi. Toch Nederlands, hè? Daar kan weer geschaatst worden, dus er worden mensen blij. Ik begin even met Leontien. Die had de vorige aflevering gehoord. En ze zei, ja, misschien moet dit verbeterd worden. Maar correct me if I'm wrong. Ze zei, u zegt dat het AstraZeneca-vaccin niet de celkern ingaat. Maar dat lijkt hij toch wel te doen. Kunt u daar extra uitleg over geven?
Ik vond het wel goed dat ze dat gedaan heeft. Want ze had ook keurig het artikel erbij gestuurd.
Van de New York Times.
En die had het helemaal uitgetekend. Want ze heeft gewoon gelijk. Uiteindelijk, wat er bij die vectorvaccins is... Hè, dan heb je dus een verkoudheidsvirus wat ze... aangepast hebben. En dat gebruiken ze in plaats van die vetbolletjes bij de mRNA-vaccin. Maar ze gebruiken dus het virus om in de cel te komen. Maar de boodschapper is nu niet een mRNA, maar is het DNA. En dat moet toch de kern in. Dus dat virus, die verkoudheidsvirus, dat adenovirus, gaat eerst de cel in, dan naar de kern, levert daar dat DNA af. En dat DNA wordt omgezet in mRNA. En dat mRNA gaat naar de ribosomen om de eiwitten te maken.
Ja, die maakt dan de corona-horentjes.
Ja, dus ze heeft helemaal... ze heeft gewoon gelijk. Ik was niet scherp genoeg. En dit is wat er gebeurt. Krijg je natuurlijk de volgende vraag. Maar ja, als het dan de kern ingaat, verandert mijn DNA dan? Ja, die vraag vond ik zo moeilijk dat ik die uitgezet heb. Ik heb het aan mijn vrouw gevraagd. Die is klinisch geneticus, maar die vond de vraag te moeilijk. Mm-hmm. Dus ik heb hem nu bij de virologen uitgezegd. Maar ik heb nog geen antwoord voor ze.
Okay,
We komen er de volgende keer. Moet je me even helpen herinneren.
Ja.
Maar we moeten dat antwoord nog goed geven.
Ja, precies. Want over die mRNA-vaccins weten we van, die gaan niet in de kern. Dus dan kunnen ze het DNA niet aanpassen. Maar dit gaat dus wel in de kern. Dus dat is wel handig om te weten.
Wat ze zeggen is, het past het DNA niet aan. En dat geloof ik ook wel. Maar dan wil ik het ook begrijpen. Dan wil ik het ook kunnen uitleggen.
Ja.
Dus ja, ik ben gewoon niet slim genoeg. Ja. Ik ben gewoon niet slim genoeg. Dus ik heb het aan slimmere mensen gevraagd. Aan experts. En die gaan me dat informatie sturen. Maar ik heb het nog niet gehad. Dus zodra ik het volgende keer heb, ga ik het je vertellen.
Ja, nou, want dat doen we ook in deze podcast. U heeft natuurlijk een enorm netwerk experts om uzelf heen. U bent niet een encyclopedie wat alles wat betreft de medische wereld.
Dat, nee, zeker niet. Ik ben maar een intensivist. En dit soort dingen, als je zo diep details ingaat, ja, dan moet ik echt hulp vragen van andere mensen.
Nou, op zich, we weten dus, er gaat de kern in. En we krijgen nog antwoord over hoe dat dan zit. Hoe dat dan precies werkt. Dan een vraag van Jonathan, die is arts. En die zegt, de GGD's die worden bevolkt met artsen die geen ervaring hebben in de patiëntenzorg. Waardoor er 90-plussers de opdracht wordt gegeven dat ze ver moeten reizen of buiten moeten wachten. Hij zegt, die artsen weten niet zoveel over deze mensen. En in hoeverre was de vaccinatiecampagne eigenlijk beter gegaan als artsen met klinische ervaring betrokken waren geweest wat betreft de organisatie?
Ja, ik vind het een logische vraag. Maar ik ben eigenlijk bang dat ik toch een ander antwoord moet geven. Want een GGD-arts die organiseert dit niet. Snap je? Een GGD-arts heeft natuurlijk ook ervaring. Heeft ook klinische ervaring. Weet echt wel waar ze over praat. Hè. Zijn vooral hun expertise is voor het grootste gedeelte infectiebestrijding. Daar zitten ze ook bovenop. En als er dus een uitbraak is, moeten ze hard aan het werk. Nou ja, nu met die COVID-19 is dit... Hè, dat is echt gigantisch wat ze nu te doen hebben. Mm-hmm. Maar het uitnodigen van mensen om het vaccin te halen, dat wordt niet georganiseerd door de GGD-artsen. Dat wordt natuurlijk, ja, is een logistiek aanpak. En dat heeft iemand verzonnen. Maar ik ben wel eens dat het niet handig is om 90-plussers laten komen, laten wachten. Sommigen, ik zag dat sommigen ook buiten moesten wachten. En dan die anderhalve. Dus ja, daar zitten wel verbeterpunten in. Daar ben ik het helemaal met ze eens. Ja. En tuurlijk, volgens mij wordt dat ook gelijk aangepakt. Als je dan ziet dat dat niet goed gaat en dat je die mensen dat niet kan aandoen, verwacht ik dat eigenlijk de GGD's daar gelijk een andere aanpak van doen. Maar dat is niet de rol van de GGD-arts, snap je? Nee. Dat is een allerlei andere mensen die daar betrokken zijn, die uitnodiging sturen.
Is dat dan andere mensen bij de GGD die
ja,
dat dan plannen?
Ja, er zijn heel veel mensen werkzaam bij de GGD. En ja, een kleine club is GGD-arts. Maar die zijn niet betrokken bij de logistiek rond de uitnodigingen en planningen.
Zouden eigenlijk artsen daar ook wat meer een stem in moeten krijgen dan wat betreft die logistiek? Want die kunnen van tevoren al zeggen, ja, misschien is het niet slim om deze 90-plussers dan.
Ja, kijk, wat we willen is natuurlijk, het is allemaal, moet ad hoc besloten worden en we proberen zoveel mogelijk netjes mensen, hè, die het eerst nodig hebben, nu te doen. Soms kan je natuurlijk zeggen, ja, dat zou de huisarts beter kunnen doen of de verpleeghuisarts die patiënt kent. Maar doordat die vaccins ontdooid moeten worden of die logistiek van die vaccins, moet je natuurlijk ook wel voldoende mensen tegelijk kunnen vaccineren. Dus je kunt niet zeggen, oké, iedere huisarts die nodigt maar een paar mensen uit en dan geef je een paar mensen een vaccin. Want als je eenmaal die vaccins hebt, moeten ze wel zo snel mogelijk gegeven worden. Dus er zit een stukje, nou ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus je moet zorgen dat die vaccins er komen. Als je die ampullen openmaakt, moet je voldoende patiënten hebben. Mm-hmm. En dan moet je het ook allemaal nog goed organiseren. Dus daar komt heel veel dingen bij kijken. Het is veel logistiek, veel planning. Maar ik denk niet dat dat verbeterd wordt omdat de GGD-arts te weinig klinische ervaring heeft. Want dat is echt niet zo.
Als we het hebben over klinische ervaring, waar hebben we het dan precies over?
Nou, of degene die zeg maar voldoende de patiënt kent die dan het vaccin komt halen. Snap je? Dat je die persoonlijk zou kennen, zou het beter zijn dat je meneer Jansen wel uitnodigt, maar meneer Pietersen niet, want die is slechter been.
Maar huisartsen die hebben dat vaak wel. Die hebben wel aardige kennis van de mensen in de regio.
En volgens mij wordt er ook wel een gedeelte door de huisartsen gedaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook weer een logistiek probleem is om, met die vaccins, snap je? Mm-hmm. Je moet ook wel voldoende mensen kunnen uitnodigen.
Ja, want anders moet je ze weer weggooien misschien.
Ja, en dan heb je weer heel veel verlies van vaccins.
Aad en Johan die hadden een vergelijkbare vraag. En dat gaat over dat zij gehoord hebben over een medicijn dat in Israël tegen het coronavirus is ontdekt.
En dat medicijn zou 29 van de 30 patiënten genezen, waardoor ze dus niet op de IC zouden belanden. En dan is de vraag, ja, hoe zit dat met dat medicijn? En is dat ook iets om in Nederland in te zetten?
Ja, nou, het is wel mooi, hè? Want het is een hele kleine studie. Het is het heeft nog een code, dat medicijn. Het is het Exo-CD24. En die arts heeft dat toegepast bij 30 patiënten, waarvan er 29 goed reageerden en 1 vertraagd. Maar al die mensen konden binnen 5 dagen weer, waren eigenlijk genezen. En wat dan belangrijk is, dan wil je begrijpen, wat doet dat medicijn? Dus ik ben gaan zoeken. Nou, er zijn nog vooral veel krantenknipsels. Het gaat dan over een eiwit, die CD24. En die CD24, die doet iets met het remming van de overdreven inflammatie. Die ontstekingsreactie die je bij COVID ziet. Mm-hmm. Maar verder kon ik niet zoveel vinden. Maar dan blijkt ook dat die studie is eigenlijk, ja, was een idee van die arts en die heeft dat gedaan. Daar had hij toestemming voor. Maar het is eigenlijk een soort pilotstudie, noem je dat. Een fase 1 trial. Heeft het zin? Nou, blijkbaar heeft het zin. En nu moet je de vervolgstappen doen. Dus nu, hè, het wordt geïnhaleerd. Dus het is een inhalatiemedicijn.
Je moet zoals bij astmapatiënten.
Ja, dus je krijgt het een paar minuten. 1 keer per dag. Gedurende 5 dagen is het gegeven. Nou, en dat had een positief effect. Maar dat is een beginnetje om het nu verder goed uit te zoeken. Dus nu moet er eigenlijk een fase 2 trial komen. Moet je kijken hoe werkt dat medicijn en welke dosering is dan eigenlijk het beste. Mm-hmm. En dan daarna moet je eigenlijk een nette studie doen, dat je dat medicijn vergelijkt met fysiologisch zout. Een wateroplossing die je kan vernevelen.
Ja, placebo eigenlijk.
Ja, maar dat die artsen of die patiënten dat niet weten. En dat je dan ziet of het goed werkt. Dus ik vind het heel mooi dat het een positief resultaat is. Maar het is nog heel, heel, heel erg in de kinderschoenen. En we moeten er echt wel even meer van weten voordat we dit medicijn echt kunnen toepassen. En of het ook echt werkt. Hè. Er zit altijd het risico dat die mensen van iets anders
weten. Ja, je wil natuurlijk oppassen. Je wil mensen in de gaten houden voor bijwerkingen en dat soort zaken. Zoals dat gebeurt.
Nou, dat is belangrijk. En je moet ook zeker weten dat het medicijn het doet. Hè. Dat hebben we ook met hydrochloroquine gehad en die malaria-middel. Vorig jaar waren we daar heel enthousiast over in het begin. Maar ja, uiteindelijk bleek toch dat ze niet werkten toen we echt goede studies hebben gedaan. Dus ja, daar moet je natuurlijk toch een beetje voor oppassen. Dus soms ben je heel positief en dan ga je het goed uitzoeken en dan blijkt het toch niet zo het geval te zijn.
Nee, maar ik kan me dan ook voorstellen dat mensen denken, ja, kom op, we moeten alles aangrijpen wat er is. En dan heeft iemand zoiets gevonden. Waarom kunnen we dat dan niet inzetten?
Nee, maar dus dat vind ik ook goed. Maar we hebben natuurlijk overdreven inflammatiereactie, zo'n ontstekingsreactie, wat het COVID-19 hebt. Daar hebben we een geregistreerd medicijn voor. Dat heeft Utrecht laten zien, die onderzoekers. De RIMAP-CAP-studie onderzoekers. Die hebben laten zien dat tocilizumab, dat die ontsteking, overdreven ontstekingsreactie kan remmen. En dat wordt nu ook in Nederland toegepast.
En dus is dat dan is al een medicijn dat binnen 5 dagen dan voorbij is? Of?
Nee, dat niet. Maar zeg maar, voor die indicatie hebben we wel dit medicijn. Maar ook daarin zijn we voorzichtig, snap je? Want je informatie zomaar remmen, zitten ook ernstige bijwerkingen aan. Dus je moet echt wel iets meer weten en dingen goed hebben uitgezocht voordat je dat bij iedereen gaat toepassen. Dus ja, mooi resultaat in die kleine studie, maar het nodigt uit om snel meer onderzoek te doen.
En kan dat ook iets voor in Nederland zijn bijvoorbeeld?
Ja, als uiteindelijk blijkt, ik ben gaan zoeken, dan was er ook al een dokter in Leuven en in Gent, in België, waren het aan het onderzoeken. Er werd al onderzoek gedaan met dat eiwit, dat CD24. Ik had er nog niet van gehoord. Dus ik denk wel dat er nu meer mensen er gelijk mee aan de gang gaat. En als het dan dadelijk blijkt dat het echt werkt en het veilig is, ja, dan komt het zeker naar Nederland toe. Maar niet nu.
Niet nu nog, dat is nog te vroeg. Volgende vraag dan van Hendrikje. Hey, Tanja, Ardina, Jannie, Willem en Gea. Je merkt, dit soort vragen kwamen veel binnen en ook nog veel vervolgvragen met de basis. Het gaat over dat AstraZeneca-vaccin. Daar hebben we het vorige aflevering al over gehad, over
hoe dat dan werkt. Maar deze mensen die zijn grotendeels van oudere leeftijd, dus tussen de 60 en 64. En ze zeggen, is de effectiviteit wel hoog genoeg? Want die van het AstraZeneca-vaccin is natuurlijk veel lager dan die van Moderna of Pfizer. En juist in die groep 60, 64 zitten vaak ook nog wel mensen met onderliggende klachten. Is het dan wel de effectiviteit hoog genoeg om het aan die groep te geven?
Ja, hele goede vraag. Hè? Dus AstraZeneca is ook weer een vector vaccin. En gebruiken zij, hè, dus dat griepvirus wat ze veranderd hebben, dat is dan van een chimpansee. En die laat dan zien dat die in 60% van de patiënten die daar in die studie hebben gezeten, dat die echt geen COVID krijgen. Maar die andere 40%, daar krijgt een groot gedeelte krijgt lichte klachten. En een heel klein percentage werkt het helemaal niet. Ik geloof dat dan in de buurt van de 85% lag.
Die dan maar de 85% die dus niks tussen, krijgen
dus
of
tussen
lichte
60 en 85, die 25% kreeg nog maar lichte klachten. En daarboven werkte het niet.
Mm-hmm.
Nou, of dat is natuurlijk nooit helemaal precies goed uitgezocht. Dus daar moet je eigenlijk meer ervaring mee opdoen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je het vaccin neemt, is dat je er niet ernstig ziek van wordt. Dat je uiteindelijk niet naar het ziekenhuis hoeft te komen, omdat je extra zuurstof nodig hebt of in het slechtste geval naar de IC komt. Dus ook al in die effectiviteit hebben we vooral gekeken of je helemaal geen COVID-achtige klachten krijgt. Dan zit je aan de goede kant. En dat was bij het mRNA-vaccins Moderna en Pfizer, was dat 95%. En maar 5% werkte het minder goed. Maar als het minder goed werkt, maar je hoeft niet naar het ziekenhuis, is dat wel een heel goed resultaat. Dus dat AstraZeneca is niet om maar te roepen, het is geen goed resultaat. Het helpt dat mensen misschien de ziekenhuizen niet worden overbelast. En dat je er ook niet aan heel ernstig ziek van wordt.
Ja, dus mocht je het krijgen dat je dan in ieder geval minder heftig ziek wordt. Dus dat je eigenlijk niet naar het ziekenhuis hoeft.
Ja.
En er wordt telkens over die percentages gesproken. Maar het is niet zo zwart-wit dat als een vaccin 85% betrouwbaar is, dat die in 15% van de gevallen niet werkt, toch? Dat heeft dan weer
nee,
te maken...
Nee, dat staat er zo niet duidelijk bij. En je moet je ook voorstellen, die studies zijn allemaal gedaan in landen waar COVID heerste. Snap je? Mm-hmm. En bijvoorbeeld het Sputnik, dat was ook een goed vaccin, ook een vectorvaccin, had 92%. Maar dat is gegeven in Moskou. Het AstraZeneca, ik weet niet precies, maar die studie is weer in een andere omgeving gedaan.
Mm-hmm.
En dan hangt er natuurlijk weer af wat voor virus daar heerst en hoeveel dat virus voorkomt en dergelijke. Dus ook die studieresultaten van die studies, die zijn op die momenten op bepaalde gebieden in de wereld gedaan. En dat kan natuurlijk ook een beetje invloed hebben op de uitkomst.
Ja, maar daarbij is het dan ook weer dat die, stel je hebt over die 85%, dan gaat het op 85% van de mensen die het al heftig zouden krijgen, toch? Het is niet zozeer dat 85% merkt dat het goed werkt en de andere 15% helemaal niet, want dat is die 50% is weer een soort van een kansberekening.
Nee. Dan maak je het te moeilijk, okay. Kees.
Oké. Toch weer, probeer ik weer dokter te spelen natuurlijk.
Nee, laten we even simpel. Het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld bij dit Pfizer.
Ja.
Laten we het even simpel maken bij Pfizer. Die heeft aan 43.000 mensen hebben meegedaan aan de studie. Laten we het voor het gemak zeggen, de 21.500 hebben het vaccin gekregen en die andere 21.500 die kregen geen vaccin. Nee. In de groep die geen vaccin gekregen hebben, werden 162 mensen kregen COVID.
Mm-hmm.
En in de groep die wel het vaccin gekregen hebben, hebben 8 mensen COVID gekregen.
Ja.
Als je dan dat bij elkaar optelt, dan heb je dus 170 mensen die COVID hebben gekregen. En als je dat rekent, is 95% is die 162.
Ja.
Dus het is een reductie van 95% in de vaccingroep dat je geen COVID krijgt.
Maar dat bedoelde ik. Dus
oké, maar dan hebben we hetzelfde.
Het gaat over dat dit percentage geldt over de mensen die corona zouden krijgen. Dus het geldt niet over de totale groep.
Nee.
Dus niet als je 100.000 mensen het geeft, dat 5% daarvan, dus dan 5.000 is dat, Dan alsnog corona zouden krijgen. Want niet iedereen in die groep zou überhaupt.
Nee, want je ziet dus ook, je hebt dus hele grote groepen nodig. Want de kans dat je corona krijgt in de Pfizer was dus maar in de controlgroep 162 van de 21.500 mensen.
Ja.
Nou, dat moet je even op elkaar delen. Maar dat is een heel klein percentage die uiteindelijk maar COVID kreeg.
Ja. Oké, goed. Nou, dan hebben we die percentages duidelijk. Dan vragen Emmy, Marja en Paul nog van: als ik nou dat AstraZeneca-vaccin weiger, omdat ik twijfel, kan ik dan wachten op een andere? Of kan ik dan zeggen, nee, dan wil ik eigenlijk een andere?
Ja, nou, maar nu is het wel, hè, want nu zijn er allemaal groepen gemaakt en is er een planning gemaakt. Dus als je nu nee zegt, ja, dan moet je weer achteraan aansluiten, neem ik aan. Ik denk niet dat je dan denkt, bij de volgende vaccin ben ik de eerste. Want die is toebedeeld aan de volgende. Wat wel een lastig is met het AstraZeneca nog, is dat dat toevallig meer getest is onder mensen die jonger waren dan 55. En de groep boven de 55 was in de studie wat kleiner. Maar die groep die was wel kleiner, maar er zat geen verschil. Maar daardoor is er wel het advies gegeven dat je dit vaccin niet bij mensen boven de 65 moet geven.
Ja,
omdat daar minder ervaring is in de studie. Het is niet te verwachten dat het niet werkt, maar er is gewoon minder getest. Daarnaast krijg je nu de discussie met die AstraZeneca, wat je in het nieuws hoort, dat ze zeggen, ja, die Zuid-Afrikaanse variant, daar zou het minder voor werken. Er is een kleine studie gedaan in Zuid-Afrika. En daar blijkt, en dat is nog een beetje, wordt daar door de experts naar gekeken, wat nou precies de resultaat was. En is het nou echt zo dat het helemaal niet werkt? Want dat wordt een beetje in twijfel getrokken. Maar het zou mogelijk iets minder goed werken met die Zuid-Afrikaanse. Nou ja, dat is natuurlijk belangrijk in Zuid-Afrika. Maar die studie was vooral gedaan bij jonge mensen. En er is wat op aan te merken op die studie. Mm-hmm. Maar moet je het dan niet in Nederland geven als het... Maar we hebben nog niet zoveel die Zuid-Afrikaanse. Die komt er ook weer aan. Hè? Bedoel, die is al in een heel klein aantal mensen is die in Nederland. Maar op één hand te tellen, geloof ik. Maar nu hebben we nog niet veel die Zuid-Afrikaanse. Dus het heeft nu wel zin om dat vast te geven.
Ja, en kan je dan later bij wijze van nog een ander vaccin krijgen de Zuid-Afrikaanse?
Ja. Dus later zou je, als het nou echt uit die studie blijkt of uit een nieuwe studie, dat het AstraZeneca helaas niet werkt voor de Zuid-Afrikaanse mutatie, dan kan je altijd later zeggen, dan geef je nog wel een tweede vaccin, ander vaccin, wat daar wel voor werkt. En is dat dan erg? Nee, helemaal niet, want je hebt in je leven al heel veel vaccins gehad.
Ja.
Dus het is niet erg.
Ja, voor de, wat is het, de rode hond en de bos.
Ja, overal heb je al vaccins voor gekregen. En zeg maar, je maakt antistoffen, die zitten in je lichaam. Maar het vaccin, dus de stoffen die je gehad krijgt door het vaccin, die worden heel snel afgebroken. Hè. Het mRNA bijvoorbeeld, dat is in een paar dagen is dat verdwenen uit je lichaam.
Ja.
Maar die antistoffen en die geheugen T-cellen en zo, die blijven. Maar niet het middel zelf wat je ingespoten hebt.
Oké, dan een vraag van Mario. Die zegt, waarom kunnen we eigenlijk niet de Zuidoost-Aziatische aanpak hanteren? Kijk bijvoorbeeld naar Australië of Nieuw-Zeeland. Het land echt 2 maanden in een hele strikte lockdown. En vervolgens hebben we eigenlijk amper gevallen. Had dat in Nederland eigenlijk niet kunnen werken?
Ja, kijk, nou, het voordeel van Nieuw-Zeeland en zo, dat zijn natuurlijk eilanden. Hè?
Ja.
Een eiland kan je natuurlijk zeggen, ik ga naar iedereen testen, of ik ga zorgen eerst dat ik zorg dat het zo min mogelijk weer voorkomt. Eigenlijk probeer het uit te roeien. En op het moment dat je het niet meer hebt op je eiland, kan je zeggen, dan ga ik heel streng zijn van alle mensen die binnenkomen. Nou, dat is in Nederland lastig, want we zijn geen eiland.
Maar je kan binnenrijden eigenlijk.
Ja, ik bedoel, we zitten met de grens met Duitsland, met België. Nou ja, er komen allerlei... Je kunt nog wel streng zijn op Schiphol. Nou, misschien moeten we daar iets strenger zijn. Maar ook aan de grenzen rijden mensen natuurlijk gewoon de grens over. Dus voor ons is dat lastiger. Nou, je kunt dan zeggen, ja, maar waarom in China, in Wuhan, is het gewone leven echt best wel weer aardig opgepakt? Als ik van Marion Koopmans dat begrijp. Maar ze hebben ook wel weer snel dat ze mensen wel weer in quarantaine zetten. Maar daar zijn ze heel streng geweest. Maar dan krijg je een soort dictator, een soort politiestaat, hoe je dat dan moet handhaven. Nou, dat past niet zo bij Nederland. Dus ja, je zou het misschien wel willen vanuit het virus gezien, vanuit de crisis aanpak, zou dat misschien wel de beste aanpak zijn. Ben je er misschien het snelste vanaf. He, dan moet je heel streng zijn en moet je echt je houden aan de maatregelen. En daar staat er overal politie of het leger op straat. Mm-hmm. Maar zo'n land zijn we niet. Dus ja, dat gaat gewoon niet bij ons.
Nee, maar ik denk dat mensen er nog best verlekkerd naar Australië kijken en denken, ja, die hebben maar 6-7 gevallen of zo per dag.
Jawel, maar dan, hoorde ik op de radio dat ineens nu, hè, dan mocht het publiek bij de tenniswedstrijden, hè, de Open, Australian Open. En nu ineens was er toch weer te veel gevallen en te veel infecties. En moesten nu 5 dagen, mochten ze weer geen. Dus ook daar is het toch maar een wankel evenwicht. Alleen ze reageren wel heel snel en ze hebben natuurlijk kleine aantallen. Ja. Maar ook daar is het, blijft het toch spannend.
Lastig, oké. Okay. Sjoerd en Sukaina, die vragen zich af, kan je na de vaccinatie nog mensen besmetten en hoe lang?
Ja, hele lastige vraag eigenlijk, omdat je hoopt dat als je gevaccineerd bent, dat je ook niet meer besmettelijk bent. Dat hopen we en dat gaan we eigenlijk ook een beetje vanuit. Mm-hmm. Maar de eerlijkheid gebied is dat we dat nog niet goed weten. Dus eigenlijk als je vaccineert, doe je dat nu vooral om zelf geen COVID te krijgen. En vooral geen ernstige COVID. Mm-hmm. Zodat je niet naar het ziekenhuis hoeft.
Dus het kan nog zo zijn dat je iemand anders besmet.
Nou ja, wat je kunt beredeneren is, ik heb 2 keer nu die Pfizer-vaccin gekregen. Mm-hmm. Stel, wij zitten nu te praten. Nou, en ik zou toch COVID van jou krijgen. Dan komt die misschien in mijn neus terecht.
Ja.
Dan zou die misschien toch de cel binnen kunnen komen, omdat die niet gelijk wordt aangevallen. En als die in mijn cel zit, kan die zich vermenigvuldigen. En op dat moment wordt die aangevallen door mijn afweer.
Ja.
Maar dan zou je theoretisch toch nog een beetje virus kunnen aanmaken, al of niet. En als ik dan hoest of mijn handen niet goed was en ik raak de deurklink aan, dan zou ik toch virus kunnen overbrengen. Nou, Je hoopt het niet. Je hoopt dat je afweer zo goed is, zodra er virus binnenkomt, dus dat hij gelijk wordt aangevallen. Dat hij niet in mijn cel zich kan vermenigvuldigen. Maar we hebben dat, die studieresultaten zijn er nog niet. Dus nee. We hopen, en er wordt al heel veel gevaccineerd in Israël. Ik zit eigenlijk te wachten tot die studieresultaten uit Israël komen. Snap je? Daar hebben ze al meer dan 6 miljoen mensen gevaccineerd. Daar zullen ze ook dit soort studies kijken. Want we moeten eigenlijk kijken of het vaccin ook beschermt dat je eigenlijk niet meer besmettelijk bent.
Ja, maar dat weten we dus nog niet. En dan weet ik dan, die vraag die komt gewoon heel vaak binnen. Als je dan gevaccineerd wordt, ben je op dat punt besmettelijk, omdat je zo'n dood deeltje in je krijgt.
Nee, maar dat is het oude vaccin. Het oude vaccin, de oude manier van vaccins, die hadden dan, die maakten een virus en dan werd dat virus geïnactiveerd door een chemische stof en dat spoten ze in. Dat spoot je echt virus in. Mm-hmm. Maar met die nieuwe vaccins spuit je iets in waar alleen maar een gedeelte van het vaccin gemaakt wordt, die eiwitpootjes.
Ja,
dus ja, je wordt nooit ziek van de huidige vaccins.
Nee,
je wordt nooit het virus.
Je krijgt niet alle deeltjes van het virus, dus niet het deeltje dat je, waarmee je anderen kan besmetten. Maar je krijgt die pootjes dat en daar gaat je lichaam
tegen. Ja, en natuurlijk moet je, je wacht op voldoende antistoffen. Dat heet met een duur woord neutraliserende antistoffen, zodat het virus geïnactiveerd wordt. Ja, en dat, je bent pas goed beschermd na een maand. Maar wat het nu dus het belangrijkste is, net zoals ik ben nu al langer dan een maand heb ik het vaccin gehad, maar ik moet me nog steeds aan de voorzorgsmaatregelen houden. Ik moet nog steeds
juist
een masker op, ik moet nog steeds mijn handen wassen. Nee, omdat ik niet weet of ik besmettelijk ben.
Nee.
Dus ik moet nog steeds ja, houden we, als ik de intensive care opga, maar ook als ik naar huis toe ga. Ja, ik heb dezelfde regels als mensen die niet gevaccineerd zijn.
En het duurt dus een maand voordat dat vaccin echt helemaal goed werkt. Kan je technisch gezien in die maand dan nog corona krijgen en nog iemand besmetten?
Ja, en daarom moet je ook, als je in die maand corona-achtige klachten krijgt, moet je je ook laten testen.
Ja.
Want dan weet je zeker dat je in quarantaine moet. En eigenlijk, na COVID moet je eigenlijk al, ook al na vaccinatie bedoel ik, en je krijgt echt COVID-achtige klachten, moet je je toch laten testen.
Ja.
Want wie weet zit jij net aan de verkeerde kant, dat het vaccin bij jou niet goed gewerkt heeft. Ja, moet je je toch laten testen. Want op dat moment dat jij COVID hebt, ook al heb je het maar mild, ben je misschien wel besmettelijk en moet je gewoon in quarantaine.
Ja, ik hoorde vandaag toevallig nog, toen ik hier naartoe reed op de radio, dat er een woonzorgcentrum waar mensen net waren gevaccineerd, waar in één keer heel veel mensen ziek geworden. Dus het kan gewoon nog zo zijn dat daar corona binnenkomt, dat ze het besmetten, omdat dat vaccin is nog maar bezig met opstarten.
Ja, dus die hele vaccinatie, zolang we niet allemaal gevaccineerd zijn, blijven die maatregelen gewoon van kracht en hebben we ons te houden aan die anderhalve meter. Bij klachten blijf je thuis en was je handen.
En testen en dat soort dingen. Ja, precies. Die hoeven we niet te herhalen. Dat staat ook allemaal weer in beeld bij de persconferenties en zo. Even kijken. Monique die zegt, ik ben geboren met een open rug, spina bifida. Ik zit in een rolstoel en heb door mijn handicap een holle rug. En nu komt mijn vraag. Stel dat ik corona krijg en naar de IC moet. En ja, dan moet je op je buik liggen. En op je rug liggen. Maar ja, hoe wordt dat opgelost? Want ik heb een holle rug. Dat is lastig voor mij. Ik vond dit zo specifiek. Ik dacht, ik wil deze vrouw wil ik gewoon helpen.
Nee, dus haar lichaamsbouw is echt veranderd. Haar rug, haar wervelkolom is anders. En dus ook haar vorm van haar longen. Hè, omdat haar borstkas anders is.
Haar longen zijn eigenlijk ook een beetje
gebond. Al of niet een beetje vervormd, maar kleiner en anders. Dus je hoeft niet per se op je buik beademd te worden. Je moet beademd worden mocht je ongehoopt ernstig ziek worden en dat je eigenlijk zelf geen kracht genoeg meer hebt om zelf adem te halen. Dus dan gaan wij ook haar beademen. Ja, en als zij niet op de buik kan liggen tijdens de beademing, dan laten we haar op de linkerzij of op de rechterzij, of hoe zij normaal slaapt, van mijn part laten we haar zitten. Dan beademen we haar zo, snap je? Dus we zullen haar dan beademen op de intensive care, zoals zij normaal ook slaapt. En tuurlijk kunnen we bij gewone mensen hebben een voordeel dat ze op de buik liggen. Dat zullen we bij haar dan kijken hoe zij een voordeel heeft om dat we de longen zeg maar niet met te veel druk moeten beademen, zodat we ze de long kapot maken. Want dat is eigenlijk waarom we iemand op zijn buik leggen. Als je iemand op zijn buik legt, dan kan je eigenlijk als je borstwand kan niet meer zo hard bewegen. En daarmee heb je een voordeel met die beademingsdrukken.
Dan zou ze eigenlijk een soort van moeten ingepakt moeten worden, zodat er niet te veel druk op de longen komt.
Ja, nou ja, zulke dingen zou je dan moeten doen. Maar de meeste mensen worden altijd al op hun rug beademd. Dus dat is helemaal niks bijzonders. En je hoeft niet per se op je buik beademd te worden. Dus
okay,
ik zou voor haar, ik hoop niet dat ze ziek wordt. Hè. Ik bedoel, dat moet echt niet gebeuren, want ze is natuurlijk toch lastiger om te behandelen. Maar we kunnen haar echt ook gewoon beademen. Hoe ze gewend is, hoe zij slaapt.
Ja, nou, dat is, misschien geeft dat nog een beetje geruststelling wat dat betreft. Tot slot, Ronald, die heeft de opvallende vraag en die zegt, waarom worden de nieuwe varianten niet COVID-20 of COVID-21 genoemd en wie bepaalt dat?
Ja. Oh, wat een mooie vraag.
Ja, want we hebben het over de Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant.
Ja. Nou kijk, bedoel, want die COVID-19, ik had het ook niet gelijk door, maar dat is natuurlijk omdat die in december in 2019 in China is, hè, kwam die in grote getalen voor daar in Wuhan. En daarom is het COVID-19 geworden.
Ja, dat was 2019.
Dus ik verwacht eigenlijk, meestal heb je een andere naam als er echt een ander virus is. Nou, dat zie je nu al. Met die mutaties krijgen die eiwitten en bepaalde onderdelen van het virus krijgen al andere coderingen. Dus als ik die virologen vanochtend in het OMT hoorde, dan hebben ze allerlei codes. 817D14. Nou, dan denk ik, huh?
Klinkt als een appartement in Amsterdam.
Maar dan bedoelen ze dat eigenlijk het COVID-virus heeft dan weer een andere samenstelling van een gedeelte van het virus. Dus ja, eigenlijk is het een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik neem aan dat als het virus voor zijn grootste gedeelte nog steeds lijkt op het COVID-19-virus, maar kleine mutaties heeft, noem je het nog steeds COVID-19, krijg je echt weer een nieuw virus. Maar het kan wel een coronavirus zijn. Maar het lijkt, ja, op het grootste gedeelte helemaal niet. Ja, dan kan het weer een nieuwe naam krijgen. Wie dat eigenlijk bepaalt, ik ja, weet het niet. Dat zal wel een viroloog zijn.
Of de WHO.
Of de WHO met hun dingen. Maar ja, goede vraag eigenlijk. Maar
soms is het ook zo dat als artsen een ziekte ontdekken, dan wordt hij naar de arts vernoemd. Ja. Zoals Parkinson volgens mij. Of soms wordt hij ook vernoemd naar iemand die hem als eerste had. Bij wie
En ook wel onderdelen. Hè? Dus bepaalde pathways van onze afweer, die zijn ook soms, hebben die wel een rare namen. En dan denk je, heeft iemand die dat uitgevonden heeft, die heeft gewoon dat verzonnen.
Ja.
Dus je kunt je eigen naam daaraan verbinden. Je kan een naam verzinnen. Nou, in dit geval met COVID-19 is het eigenlijk, hè, de CO is van corona, VI is van virus en D is disease, hè, dus ziekte. Mm-hmm. En dan die 19 kwam van 2019.
Ja.
Dus ja, laten we maar niet zeggen dat er nog een COVID-20 komt en een COVID-21. Ik ben wel klaar eigenlijk met het COVID-virus.
Ja. Is er al een ziekte die naar Gommers vernoemd is?
Nee. Dat gaan we ook niet doen ook.
Nee? je zit bij de IC's, dus jij ontdekt niet zomaar ziektes.
Nee. Dat is ook geen goed teken.
Nee, precies. Ja, je wil ook niet dat iemand zegt, oh, ik heb weer de Gommers. Verschrikkelijk. Ik voel me verschrikkelijk. Heb je ook de Gommers? Ja. Oh. Ja, laten we dat niet hopen. Heb je zelf vragen voor deze podcast? Je kan ze sturen naar mij, Kees. Je kan ze appen 06-8370-9229. Of stuur ze in de mail gommers@bnr.nl. We krijgen er veel binnen, maar ik selecteer er telkens per week weer wat uit de hele stapel. En die leg ik dan weer voor aan Diederik Gommers. Dus heb je een vraag, stuur ze door. En tot volgende week.
Tot volgende week. Hoi, hoi.
Vraag het. Gommers. Gommers. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.